Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
En daar lezen we het woord van God als volgt. Rut 1, vanaf vers 1. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Giljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda. En zij kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf. En zij bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven daar ongeveer 10 jaar. Ook die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab, want zij had in het land van Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk had omgezien door hun brood te geven. Daarom trok zij weg uit de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen ze op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters: ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heer jullie goedertierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heer jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen. En zij zeiden tegen haar: voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei: keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters. Ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop. En al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja, zelfs zonen baren. Zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei zij: zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei: dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen zij zag dat ze zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. Zo gingen zij samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde toen zij Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden: is dit Naomi? Maar zij zei tegen hen: noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerden uit de vlakte van Moab terug en zij kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, We hebben zojuist het eerste hoofdstuk gelezen uit het prachtige boek Rut. En dat is echt een literair kunstwerk in het Oude Testament. Heel mooi geschreven, maar tegelijk is het ook een heel aangrijpend verhaal. En als we het zo lezen, dan zien we het voor ons gebeuren. We lezen over een Judeese familie in Bethlehem. Een vader, Elimelech, een moeder, Naomi, en twee zonen, Mahlon en Chilion. En het verhaal begint eigenlijk, ja, dan zie je een heel gelukkig gezin. Ze wonen in Bethlehem, wat in het Hebreeuws broodhuis betekent. Maar er is geen brood. En we lezen dus dat er een hongersnood was in Bethlehem. En die hongersnood was verschrikkelijk. Elimelech kan met zijn gezin niet in Bethlehem blijven. Hij vertrekt richting de velden van Moab. En daar verblijven ze als vreemdelingen. En als we dat lezen, dan denken we direct aan de beelden uit de krant en van de televisie. Mensen die op de vlucht zijn, mensen die in tentjes verblijven, die een nieuw bestaan proberen op te bouwen. En zo zie ik maar dat ook voor me, dat Elimelech met zijn gezin als vluchteling naar de velden van Moab is getrokken. En ze zullen vast niet de enige zijn geweest. Op zoek naar voedsel. En alsof dat niet genoeg was, lezen we ook nog van het onheil dat hen treft. Want eerst verliest Naomi ook haar man Elimelech. Elimelech, dat is een naam die in het Hebreeuws betekent: mijn God is koning. En zijn vrouw heet Naomi. Dat betekent de lieflijke. En in die paar versen aan het begin van Rut 1 lezen we hun familiegeschiedenis. Elimelech sterft. En de twee zonen van Naomi, Mahlon en Chilion, trouwen met Moabitische vrouwen, maar ook zij sterven. En zo blijft Naomi helemaal alleen achter, samen met haar twee schoondochters. Of zoals het beschreven staat, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Naomi komt dus weer alleen te staan. Geen man, geen nageslacht. En dat ook nog eens allemaal in dat vreemde land van Moab. Zulke ervaringen trekken sporen in het leven. De woonomgeving van Naomi is veranderd. En in de jaren dat ze daar verbleven is, is ook haar familiekring weggevallen. De zonen die ze had voortgebracht, zou je ook kunnen zien als een soort tegenkracht tegen de eindigheid van haar eigen leven. Want als zij ooit zou komen te overlijden, dan zouden haar zonen nog verder leven. En zouden zij de familie in stand kunnen houden. Maar, zoals we dat dan noemen, zij overleeft haar zonen. Haar zonen sterven eerder dan Naomi zelf. En hun namen beloofden al niet veel goeds. Mahlon betekent de ziekelijke. En Chilion betekent de zwakke. En als we verderop lezen in het boek Rut, dan komen we een andere man tegen, Boas. Zijn naam betekent de krachtige. En dit noem ik omdat namen in het Oude Testament een diepe betekenis hebben. Het is niet zoals vandaag de dag heel vaak een roepnaam. Nee, in de tijd van het Oude Testament zegt een naam ook echt iets over de drager ervan. De identiteit van een mens ligt opgesloten in zijn of haar naam. Je zou kunnen zeggen dat de bestemming of de roeping die iemand als mens ervaart, dat dat ook helemaal verbonden ligt in de naam die is gegeven aan de persoon. En zo gebeurt het dus dat Mahlon en Chilion, de ziekelijke en de zwakke, in Moab sterven. Naomi verliest dus drie mensen van wie ze veel hield, haar man en haar twee zonen. En velen van ons, zoals we hier zitten, missen ook mensen. Mensen van wie we veel hielden, maar die inmiddels zijn overleden. Een vader of moeder, een echtgenoot, misschien zelfs een kind, een goede vriend of vriendin. Dat zijn mensen van wie u veel hebt gehouden, met wie u ook veel hebt gedeeld. Heel veel hebt u met die mensen gemeenschappelijk gehad en vaak ook veel meegemaakt. Maar als zo iemand dan is overleden, dan voel je dat. Dan bedenk je, die dingen die je samen hebt meegemaakt, die deel je niet meer met die persoon. De herinneringen die je samen had, zijn geen gedeelde herinneringen meer. Het is moeilijk om dan het leven weer op te pakken. En midden in dat verdriet van Naomi krijgt zij goed nieuws te horen. De Heere heeft naar zijn volk omgezien door hem brood te geven. Er zijn dan 10 jaren verstreken. En Naomi besluit dan om terug te keren, terug naar Bethlehem. Want ja, wat bindt haar nog aan dat vreemde land van Moab? Wat moet ze daar eigenlijk als Judeese vrouw? Ze heeft zich altijd vreemdeling gevoeld. En nu haar zonen ook zijn overleden en er dus ook geen nageslacht is wat nog in Moab blijft, is er geen reden om te blijven in Moab. Er is niets wat haar daar bindt. Zoals ik al zei, is Advent een periode van inkeer. Dat betekent dat wij ons ook voorbereiden op wat komen gaat. We willen ons bezinnen en verootmoedigen voor God. En ook stilstaan bij onze eigen nood en onze eigen tekortkomingen. Waaraan ontbreekt het ons? En wat is er voor ons nodig om God te ontvangen? Zijn er misschien dingen die ons bij God vandaan houden? Misschien is er wel iets dat we voor God moeten belijden, waardoor we in een soort periode van tekort, van de hongersnood, uiteindelijk ook dichter bij God kunnen komen. En tegelijk roept deze periode van Advent ons ook op om op zoek te gaan naar tekenen van Gods genadige omzien naar deze wereld. Tekenen van Gods heil in uw en jouw leven. We worden opgeroepen om terug te keren. Terug naar God die de bron van ons leven is. Terug naar Hem die ons brood geeft, ook na een lange periode van tekort. We kunnen lezen dat Naomi heel veel verdriet had vanwege het verlies van haar zonen. En dat merken we ook als ze weer op weg is naar Bethlehem. Ze gaat eerst samen met haar schoondochters, maar als ze eenmaal op weg is, dan keert ze zich naar hen toe en zegt ze: jullie kunnen beter teruggaan. Want waarom zouden jullie met mij meegaan naar Bethlehem? En dat wordt een heel emotioneel gesprek. Ze zegt dan: als ik zou zeggen, ik heb hoop. En al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben. Ja, zelfs zonen baren. Zouden jullie dan wachten tot die groot geworden waren? Nee, zegt Naomi dan. Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. En hier komt God ter sprake in het verhaal van Rut. Eerst was hij degene die naar zijn volk had omgezien. Hier is hij degene die zijn hand tegen Naomi heeft uitgestrekt. Dat is nogal een uitspraak, vind ik. In het proces van rouwen bestaat de kans dat we de mooie dingen in het leven uit het oog verliezen. En voor Naomi is het ook alleen nog maar bitterheid en verdriet. En nu wil ze dus ook afscheid nemen van haar schoondochters. Ze stelt voor dat ze alleen verder gaat. Alleen terug naar Bethlehem. Maar Orpa en Rut maken een andere beslissing. Orpa bedenkt: ik ga terug. En Rut klampt zich aan haar vast en zegt: wat God verder ook zal doen, alleen de dood zal ons kunnen scheiden. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Naomi hoeft haar moeilijke weg dus niet alleen te lopen. Het verdriet dat ze heeft, hoeft ze niet alleen te dragen. Er is iemand die zich over haar ontfermt en die met haar mee wil gaan. Naomi krijgt een reisgenoot. En na die reis komen Rut en Naomi aan in Moab, in Bethlehem. En dat hele dorp, lezen we dan, raakt in rep en roer. Is dit Naomi? Vragen de vrouwen tegen elkaar. En dat lijkt een retorische vraag, een vraag waarop we het antwoord al weten. Natuurlijk is dat Naomi. Ze ziet er weliswaar ouder uit, maar iedereen kan zien dat dat Naomi is. Maar die vraag, is dit Naomi, die de vrouwen aan elkaar stellen, gaat een laag dieper. Het is een vraag naar haar welstand. Hoe gaat het eigenlijk met u? Is uw naam nog steeds Naomi? Bent u nog steeds degene van wie de naam de lieflijke betekent? En meteen in het antwoord kunnen we merken dat Naomi die naam niet meer kan horen. Hoe vriendelijk ze ook ontvangen wordt in Bethlehem, er is te veel veranderd in de achterliggende jaren. Zoet is bitter geworden. En daar past de naam Naomi niet meer bij. Die naam past niet meer bij haar identiteit. En daarom zegt ze, noem mij Mara. En dat betekent bitter. Het verdriet tekent het leven van Naomi. En ze legt haar klacht bij God. De Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Dat zijn nogal grote woorden. Wie van ons zou dat kunnen zeggen? Ik sprak laatst een vrouw die weduwe was geworden. Ze had samen met haar man het nodige meegemaakt. Haar man was al lang ziek. En 20 jaar was hij ziek geweest. In dat lange ziekbed ging het steeds een stapje achteruit. Totdat hij kwam te overlijden. En vertelde die vrouw, ook met mijn kinderen is het nodige gebeurd. Ik zou er een omnibus over kunnen schrijven, zei ze tegen mij. Maar de vrouw vertelde ook tegen mij dat ze had ervaren dat God er altijd bij was geweest. Ook in die moeilijke momenten, zei ze, heb ik gemerkt dat God in ons leven erbij was. En ik denk dat het ook louterend heeft gewerkt. Want daardoor ben ik ook dichter naar God toegegroeid. Ik was er even stil van. Ik vond het bijzonder om te horen dat die vrouw zo op die jaren terug kon kijken. Zij kon met haar klacht naar God, omdat ze wist dat hij erbij was en dat hij ook hoorde naar haar gebeden. Gods bestaan en zijn betrokkenheid op haar leven ontkende ze niet. Dat stond niet ter discussie. En dat God er is, dat hij voor ons wil zorgen, dat is ook voor Naomi geen vraag. Het waarom van het lijden kan ze dan ook als een klacht bij God leggen. God komt in het eerste hoofdstuk van Rut eigenlijk alleen indirect ter sprake. We lezen nergens dat God iets doet of iets zegt. We lezen alleen dat Naomi iets over God zegt. En volgens Naomi is hij dus zowel degene die heeft omgekeken naar zijn volk, als degene die zijn hand tegen haar heeft uitgestrekt en die haar deze bitterheid heeft aangedaan. Maar God geeft Naomi ook een reisgenoot die haar trouw blijft. Want Rut blijft bij haar. Rut steunt Naomi in dat intense verdriet. Ja, ook ons leven kent die momenten van vreugde, maar ook van verdriet. Momenten waarop we ervaren dat God naar ons heeft omgezien. En momenten waarop we niet begrijpen waarom dit lijden ons treft. Die ervaringen mogen we met elkaar delen. God geeft ook ons als gemeente aan elkaar. Zoals ook Rut en Naomi aan elkaar waren gegeven, zo kunnen ook wij heel veel voor elkaar betekenen. Tegelijk kan soms de vraag bij ons opkomen, waar is God dan? Kan hij geen einde maken aan dat lijden? Kan hij geen einde maken aan het onrecht in ons leven? Maar de vraag naar het bestaan van God was voor Naomi geen vraag. Van Naomi kunnen we leren dat we soms moeten wachten op God. God is geen beschermheilige die we kunnen oproepen of kunnen aanroepen en hij is er. God is niet iemand die we in onze broekzak hebben. Nee, God is iemand die, zoals we dat dan zeggen, soeverein handelt. Dat betekent dat hij zelf bepaalt wanneer hij iets doet. Zijn tijd is niet altijd onze tijd. Maar wachten, dat valt nog niet mee. En dat vind ik zelf ook lastig. Het lijkt wel alsof we dat alleen maar moeilijker gaan vinden. Veel ontwikkelingen vandaag de dag zijn erop gericht om wachttijden te verkorten. Zo wordt er bijvoorbeeld geïnvesteerd in hoogwaardige bus- en treinverbindingen. Over een week, dat las ik toevallig van de week, gaat een nieuwe dienstregeling van de Nederlandse spoorwegen in. En tussen Amsterdam en Eindhoven gaat er dan elke 10 minuten een trein rijden. Reizigers hoeven niet meer te wachten, want daar hebben ze nu juist zo'n hekel aan. De Nederlandse Spoorwegen noemt dat spoorboekloos rijden. Zonder dat je nog hoeft na te denken hoe laat de trein gaat, er komt er altijd wel weer één binnen 10 minuten. En bijvoorbeeld als we zin hebben in eten en we hebben nog geen boodschappen gedaan, dan kunnen we altijd nog een bestelling doen op thuisbezorgd.nl. Zonder enige inspanning, weliswaar tegen betaling, worden we dan op onze wenken bediend. We zijn dus gewend om weinig te wachten en snel beloond te worden voor, ja, voor dat waar we naar op zoek zijn. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor een foto of berichtje op social media. We verwachten dat er snel een beloning komt, een waardering. En dat geeft een soort geluksgevoel. Maar als we daar veel te lang op moeten wachten, dan is het effect al helemaal verdwenen. Kortom, alles in onze samenleving ademt een sfeer van wachten is vervelend en we moeten er iets aan doen om dat wachten te verkorten. Maar wat doen wij als we wel moeten wachten? En als we merken dat onze wensen en onze verlangens niet te snel worden beantwoord? Naomi moest vanuit Bethlehem naar Moab vanwege hongersnood. En toen ze daar was gaan wonen als vreemdeling, stierven ook nog eens haar man en haar twee zonen. En dat alles in een tijdsbestek van 10 jaar. Hoe zouden wij omgaan met 10 jaar hongersnood? 10 jaar, dat is echt heel lang. Ik denk dat wij, als wij van God zouden denken dat we 10 jaar als vreemdeling in een vreemd land zouden wonen, als we al die tijd niets van God zouden merken, en als we in dat vreemde land ook nog eens andere goden om ons heen zouden zien, dus dat mensen niet in onze God zouden geloven, en als er in die 10 jaar ook nog eens allemaal onheil gebeurt, dat geliefden ons ontvallen, ja, ik denk eerlijk gezegd dat wij God en het geloof dan al misschien wel vaarwel hadden gezegd. Maar na die 10 jaar zegt Naomi, God heeft omgezien naar zijn volk door hem brood te geven. Ik vind dat echt ongelooflijk. En dat noem ik nou nog eens geworteld geloof. Geloof dat bergen kan verzetten. Geloof dat vasthoudt aan een God die redding kan geven. Zelfs nadat je 10 jaar helemaal niets van hem hebt gemerkt. Naomi die leefde dus 10 jaar in de misère en krijgt dan te horen dat er weer brood is in Bethlehem. Ik heb me afgevraagd, wat zou ik dan zeggen als ik na 10 jaar hoorde dat God had omgezien naar zijn volk? Zou dat niet veel te laat komen? Zou dat niet gewoon toeval zijn dat er weer brood was? Of gewoon het gevolg van nieuwe technieken in de agrarische sector? Of durven we dan nog echt te zeggen, dat is de hand van God. God heeft omgezien naar zijn volk. Naomi zegt dat in ieder geval wel. En zij besluit terug te keren naar Bethlehem. Dat is niets anders dan een geloofsdaad. De stap om terug te gaan naar Bethlehem is een geloofsdaad. Terug naar haar geboortestreek en terug naar haar eigen God. En daarom past dit gedeelte uit Rut ook zo mooi in die periode van Advent. Het is een periode van inkeer, van wachten en terugkeren naar God. Een periode van op weg zijn, op weg naar Bethlehem. Net als Jozef en Maria, die vanuit Nazareth de reis naar Bethlehem maakten. Ook dat was een geloofsdaad, want Maria was al hoogzwanger en wist dat de Messias uit haar geboren zou worden. Laten ook wij de komende tijd bewust op weg gaan, op zoek naar God. Vanuit het geloof dat Hij degene is die redding zal geven, die verlossing heeft voor de wereld en verlossing in ons eigen leven. En gelukkig hoeven we die weg niet alleen te lopen, want we zijn aan elkaar gegeven als gemeente in de naam van Christus. Als gemeente mogen we onderweg zijn, verlangend naar Gods toekomst en zo mogen we samen een stap zetten in geloof. Zoals ik al zei, Naomi kreeg Rut als reisgenoot. En zo zijn wij elkaars reisgenoten. God wil ook in deze tijd een nieuw begin maken. Laten we de hoop daarop nooit verliezen. Ook al merken we er in ons leven misschien nu niets van, God laat niet los wat Hij begonnen is. Hij blijft altijd dezelfde. En tot die tijd kunnen we elkaar tot steun zijn in moeilijke tijden. Want die momenten kennen we allemaal. Momenten van hongersnood. Ja, laten we er dan voor elkaar zijn. Laten we elkaar bemoedigen en het verlangen aanwakkeren. Wat in deze periode van Advent ook centraal mag staan. Het is een periode van uitzien en van hopen. Misschien wel hopen tegen beter weten in. Want God gaat brengen wat niemand verwacht had. De Messias, de redder van de wereld. Ja, God heeft omgezien naar zijn volk. Naar u en naar jou heeft hij omgezien. Hij zond zijn zoon naar deze aarde. Immanuel. God met ons. En dan denk ik, wat houdt ons nou tegen om God te ontvangen? Misschien is ongeduld wel onze grootste zonde. Dat we zo moeilijk kunnen wachten. En dat we God willen ervaren, het liefst nog wel nu, op dit moment. Maar van Naomi mogen we leren wat gelovig wachten betekent. Zo keren Naomi en Rut terug naar Bethlehem. En dat was echt een omkeer in hun levens. Zo brengt God een keer in de geschiedenis. Want hongersnood wordt gerstenoogst. Er ontstaat nieuwe hoop. God laat zijn werk niet los. En Maria die zingt er later ook van in haar lofzang. Mijn ziel maakt groot de Heer. En dan zingt ze ook, hongerige heeft hij met goede gaven verzadigd. Laten wij ook vasthouden aan die belofte van redding. Laten wij terugkeren, op weg naar Bethlehem. Ons ongeduld terzijde leggen en onze verwachting stellen op God. De hoop op Gods nieuwe toekomst houdt ons staande. Ja, dat brengt ons zelfs in beweging. Want hongersnood wordt gerstenoogst. God brengt een keer in de geschiedenis. Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort, zingend liederen van de morgen, nu het nieuwe licht weer gloort. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.